voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. Door te zingen psalmen, psalm 37, vers 14 en 19. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 60. Psalm 126, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. De te zingen psalmen, psalm 37, vers 14 en 19. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 60. Psalm 126, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 37, de versen 14 en 19. 37, vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor in weldoen onvermoeid. Woon eeuwig hier en laat de nageslachten, want God die terecht, waardoor zijn heilrijk bloed op het hoogst bemint, bewaart hem niet betrachten. Maar het godloos zaad wordt door hem uitgeroeid. En het 19e, let toch, en zie op vrome en oprechte. Want wat men denkt van de uitkomst van paan, God kroon met vrij het einde zijner knechten. Maar durft men stouw des Heeren met versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Dat is Psalm 37, 14 en 19. eenmaal willen stilstaan bij het slot van Openbaring 14. En lezen daartoe ook in dit morgenuur de slotversen van dit hoofdstuk. Dat is hoofdstuk 14 van het boek Openbaring, de versen 14 tot en met 20. Voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En ik zag en zie een witte wolk, en op den wolk was een gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: Zend uw sikkel en maai, want de uur om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den tempel die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde en wierp ze in den grote wijnpersbak van den toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de domen der paden, 1600 stadien ver.
Groot voor ons voor het heilige aangezien des Heeren in de gemeenschappelijk gebed. Heren, het mocht zijn met eerbied vervuld als we ook deze morgen hier in dit gebedshuis tot u trachten te naderen. Waar u ons ook deze morgen nog hebt opgewekt, is al de prediking uitgegaan. Geen lust in onze dood. Ons nog gelaten in het liefelijkheden der genade. Opdat wij nog genade zouden verkrijgen om genade verlegen te raken. Om van genade alleen te leven. In genade eeuwig te roepen. Heer, u heeft nog deze morgen betoond uw algemene genade aan allen die hier nog mogen zijn. En zo ook toonbeelden en voorbeelden van uw genade zijn. Maar Heere, dat we vanmorgen onze plaats zo hebben ingenomen. In het besef dat er meer nodig is. Dan dat we er alleen nog mogen zijn. Maar dat wij niet kunnen blijven die we zijn geworden. En Heere, dat is voor ons allen waar. Voor ons als we nog niet in een verzoende betrekking tot u, de drie enige God, gesteld zijn, maar ook als genade, zaligmakende genade is verheerlijkt, erkennis is gekomen aan die borg en middelaar, ook dan kan die mens maar niet blijven. Want uw werk is een doorgaand werk, kan hij niet blijven die hij geworden is, want hij moet christen worden. Een christen wordt, een christen is niet, hij wordt. Heer, en geef dat dat ook onder ons gevonden mag worden. Dat we allen zo hier vanmorgen mogen zitten. Er zal met ons een wonder moeten gebeuren, bij de aanvang en bij de voortgang. Heer, en dat we dat niet alleen als grote mensen, maar als kinderen zullen begrijpen. Want grote mensen die moeten sterven, maar kleine mensen, kinderen, die kunnen sterven. En we gaan groot en klein dezelfde God ontmoeten. Het zal wel verschil uitmaken of wij oud zijn en veel van u gehoord hebben, dan ook veel meer te verantwoorden. Maar uiteindelijk, ieder mens zal, als hij gestorven in de moederschoot, zal moeten verantwoorden. Al is het maar één zucht in ogenblik geweest op deze aarde. We moeten verantwoorden hier te zijn geweest. En dan ook, Heer, te moeten zeggen en dezelfde gebleven. Wilt u dat nog genadiglijk verhinderen? En ook de prediking van deze dag gebruiken tot wat wondere werk van bekering bij de aanvang en bij de voortgang. En ook bij de uitgang. Opdat ook hier een volk mag zijn dat eens dat mag kennen. Niet meer bekeerd, niet meer onbekeerd, maar afbekeerd. Afbekeerd. Heere, daar waar de rust overblijft voor het volk van God. Wilt u ons gedenken zoals we deze morgen hier weer samen zijn gebracht? Heere, uw goedheid ligt klaarlijk verspreid over al uw werk, ook bijzonder over uw kerk. Mag het ook zijn dat we het opmerken. En geef ook, Heere, dat we deze morgen in gepaste eerbied niet alleen onze handen vouwen, onze ogen sluiten om zo tot u te naderen, maar ook met diezelfde eerbied vervuld uw woord mogen aanhoren wat gelezen is, dat ik ook verkondigd mag worden, dat het ook uitgezegd mag worden en ook door uw lieve geest toegepast mag worden. Vervul ons met die eerbied, want Heere, dat is toch een van de eerste vruchten van uw werkzaamheden, dat een mens oog krijgt voor uw heiligheid en in dat licht zijn eigen onheiligheid en vloekwaardigheid gaat beseffen. Maar ook dat is een doorgaand werk. Hij wil ons daar allen in onderwijzen. Hier in Vriezenveen, maar waar ook deze morgen de gemeenten samenkomen, waar ook bijeenkomsten mogen zijn, bijzonder ook wilt u gedenken de kerk die vervolgd wordt. De kerk de diepste altijd, maar er is wel verschil of dat openbaar komt. In het geweld op de straat en in de huizen, of dat het een heimelijk verzet en een heimelijke vijandschap is. De kerk zal altijd gevolgd zijn, anders is zij geen kerk, maar toch waar het bijzonder de nood groot is, wilt u haar gedenken. En uw werk ook zegenen als het gaat om zending, evangelisatie en de arbeid onder uw volk Israël. Wilt u ook zijn met ons in dit lage land bij de zee? Heren, en wilt u ook hier geven een recht klagen over de droeve staat waarin wij verkeren. De kerk staat met name. Heren, want we hoeven toch, om het zomaar te zeggen, geen vreemdeling te zijn. We kunnen toch allemaal zien hoe het hier in ons land toegaat. Het gevaarlijke ook dat we zo langzamerhand eraan gewennen en misschien voor onszelf overwegen dat nog wel meevalt. Dat nog zoveel erger. Maar heren, dan missen wij de ware droefheid en verslagenheid. Want als het recht ligt, dan hebben we er niet één over voor die rampzaligheid. Dan kan die ziel het ook niet gedogen te leven in een land, te midden van een volk. En daar zelf de voornaamste van de zondaren in te zijn, waar uw naam wordt vertreden, vertrapt en onteerd. Heren, uw kinderen hebben daar last van. En het meest nog last van dat ze er niet die last van hebben die ze zouden moeten hebben. Heren, wilt u op ons daarin gedenken. En ook in dit volk nog een wederkeer geven tot u de Heren. Wilt u gedenken allen die in hoogheid zijn gezeten. In de wereldse regering, maar niet minder ook in de kerkelijke regering en leiding. Wilt u ook gedenken dit deel van uw wijngaard waar we hier zo nog in alle rust samen mogen zijn. En ook de noden en de zorgen en ook de vreugde bij u mogen brengen. Heren, de zorgen en de noden, als er ook deze afgelopen week er geweest zijn, die bij een geopend graf hebben moeten staan, en bij een vader, een schoonvader of anderszins. Heren, daar gestaan en daar niet alleen gezien, wat voor hem werkelijkheid is geworden, maar ook wat het voor ons allen eens zal zijn, dan gaat er een prediking uit van een geopend graf. Dat is ons allerdeel, vroeg of laat. Maar dan ook de slag terug, om nu daaruit te leren dat er met ons allen noodzakelijkerwijs een wonder moet gebeuren. Dat we hier al die dood moeten smaken in die zelfverfoeiing voor uw heilig aangezicht. Hier het oordeel des doods moeten omhelzen als zo rechtvaardig en verdiend en u doet daarin geen onrecht. Om in die weg nou te worden gebracht bij dat andere graf van hem. Die de dood voor zijn kerk heeft doorleden. En gemaakt tot een slaapstede. Omdat het volk daar zal rusten tot de jongste dag. Om dan met een verheerlijk lichaam eeuwig met de ziel verbonden uw groot te maken. Omdat gij het hebt gedaan. Geef ook zo nog onderwijs uit deze droeve gang. Heren, maar ook de vreugde mogen u gemeld worden. De vreugden van de geboorte. En van een 50-jarige echtvereniging. Heren, dat u daar bij vernieuwing het leven hebt geschonken. Bij het gezin Wiegers van de Laan 4045. Dat daar opnieuw blijdschap mag zijn over leven door u geschonken en gelaten. Maar ook een diep besef van de verantwoordelijkheid om ook dit kleine kind te mogen opvoeden in het vrezen des Heren. In de wetenschap dat alles voorbij gaat. Maar alleen wie de wil God toe blijft tot in eeuwigheid. Geef daartoe ook deze jonge ouders alles wat nodig is. Moed en kracht en wijsheid en liefde om ook dit kind voor te gaan. Maar ook zelf het leven te mogen kennen. Heere, ook onze dank voor de 50-jarige echtsvereniging van het echtpaar Janssen Volbert van de Lindhorstlaan 43. Heere, het is uw trouw de jaren door waardoor zij dit afgelopen maandag hebben mogen beleven. Heere, en het ziet ook op uw trouw om ook hier in deze weg te worden voortgeleid, maar dat ook beseft zal worden, Heere, dat niet altijd 50, ook nog 55 of 60 of 70 zal worden. Dat er toch een ogenblik zal zijn dat ook deze aardse band verbroken zal worden. Heere, dat er dan meer mag zijn en als het ontbreekt nog mag komen. Een andere band door die hemelse bruidegom gelegd. O, dan wordt sterven hier wel loslaten, maar voor eeuwig in u thuiskomen. Gedenk zo dit bruidspaar en kinderen en kleinkinderen en breng ze allen op de weg die leidt naar uw eeuwig vaderhuis. Heere, wil nog bekering schenken ook in het opgroeiend geslacht en ook gedenken in moeitevolle omstandigheden van het leven en wil ook daar nog een bijstand zijn en voor een achtertocht. Gedenk ook, Heere, zo allen die verborgen kruisen hebben te dragen, die ook met blijdschap deze morgen voor uw aangezicht zijn gekomen. Wilt u allen nog geven met dit alles in u en onder u te mogen komen. Heere, op dat u zal zijn, ook in deze rang, de enige die kan geven, boven, binnen en smeken uit, maar ook de enige die het waardig is te ontvangen, de lof, de dank en de aanbidding. En gedenk ons allen samen in dat ene nodige, Heere. Want wij zullen toch van nieuws geboren moeten worden. En dat dat ook in de huisgezinnen in Vriezenveen gehoord mag worden. Niet met een pseudo-ernst, maar vanuit oprechte bewogenheid. Tot de kinderen, de kleinkinderen. Dat we niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Dat niet zal gaan zonder dat er een goddelijk ingrijpen zal wezen in onze ziel. Heere, wil daartoe nog de dienst gebruiken. Ja, wil hier nog deze gemeente daartoe stellen ook een plaats te mogen zijn waar leven wordt geboren, waar uw genade wordt verheerlijkt, waar nog een goede reuk van Christus mag uitgaan, Heere, in deze wegstervende wereld. Gedenk ons in alles wat we ook in deze gemeente mogen doen, ambtelijk en persoonlijk, mocht toch zijn in uw gunst en wil uw zegen er nog over gebieden, zo het met uw raad kan bestaan. En dat alles, Heere, om hem, die gij altijd hoort, uw eeuwig boten, uw eeuwig schoot en wonderkind, de Heer Jezus Christus, om het bloed des lams uit genade. Amen. Gemeente, er is een bepaald gebruik, u kunt dat noemen een traditie, om ons in de kerk te laten leiden door het zogenaamde kerkelijke jaar. Het kerkelijke jaar wil zeggen, het geheel van gedenkdagen waar de kerk bij wenst stil te staan, ieder jaar opnieuw. En u weet, deze traditie, ook onder ons, tot een zekere hoogte gevonden, brengt ons, als de Heer het geeft, volgende week bij het begin van dat nieuwe kerkelijke jaar. Het begin van het kerkelijke jaar is Advent. Hè? Advent. Daarmee begint het kerkelijke jaar. 4 Adventsweken. Advent betekent komst. We staan dan stil bij de komst van Christus in het vlees. Ook wel genoemd zijn eerste komst. Advent, eerste komst. Dat kerkelijk jaar eindigt, en dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, deze zondag, naar de gewoonte van de kerk met het stilstaan bij het einde aller dingen. Dat is stilstaan bij zijn tweede komst. Zijn komst op de wolken. Het kerkjaar onder ons gehouden begint dus met de eerste komst, Advent. En eindigt met de tweede komst op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Die tweede komst, ook wel genoemd parousie. Hoe dan ook, het kerkjaar begint en eindigt met het komen van de Zonen Gods. Vandaag dus de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan pas op ons om ook daarbij stil te staan. We hadden gedacht dat gedeelte wat we ook eerder hebben overdacht, maar nu het slot daarvan. De u voorgelezen tekstwoorden uit Openbaring 14 handelend over die grote oogst. Tweeërlei oogst. Wij hebben enkele weken geleden stil mogen staan bij de korenoogst. De korenoogst, dat is het binnenhalen van Gods kinderen. Korenoogst. Vanmorgen met de hulp des Heren die tweede oogst. Dat is de wijnoogst. Het binnenhalen van de goddelozen. De kinderen des torens. Tweeërlei oogsten. Korenoogst, daar hebben we eerder bij mogen stilstaan vanmorgen. Dus de wijnoogst, u leest daarvan in de versen 17 tot en met 20. Waarvan ik u de beginversen alsnog lees. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En wat daar verder volgt, de wijnoogst. Geliefde, de wijnoogst. Einde aller dingen is nabij. Denken wij daar achterin volgens over na. De eerste engel. De engel met de sikkel. De tweede engel. Komende van het altaar. En als derde het einde der goddelozen. Geliefden, Openbaring 14, de versen 17 tot en met 20. Versen spreken ons van de wijnoogst, drie gedachten, de engel met de sikkel, ten tweede de engel van het altaar en ten derde het einde van de goddeloze. Laten wij samen nog zingen van Psalm 1, het eerste en het vers, Psalm 1 en 3, welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog het pad der zondaars staat nog neder, zit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. En het derde gans anders is met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegsterft voor de wind. En wat er verder volgt, 1 en 3 van Psalm 1. de wijnoogst. Allereerst de engel met de sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Geliefde, de Heere Christus zelf komt om zijn eigen kinderen thuis te halen. Dat werk neemt hij zelf ter hand. De goddeloze daarentegen worden door een ander geoogst. Een andere engel kwam. Christus, zijn eigen kinderen. Dat geeft aan de tere betrekking die er is tussen de zaligmaker en zijn volk. Had hij eigenhandig thuis. Zo niet de goddeloze. Daar komt een gerichtsengel voor met een sikkel in zijn hand. Hij komt uit de tempel die in de hemel is. Tempel in de hemel. De hemel is tempel. Dat betekent eredienst. Dat betekent eeuwige lof en dankzegging. Onafgebroken zullen de halleluja's van Gods kerk worden gehoord. Tot in alle eeuwigheid. Maar de hemel is ook, en daar worden we vanmorgen bij bepaald, centrum van waaruit wordt geregeerd. Daar staat ook de troon van God. En zo komt daar een engel uit de hemel. Uit de tempel. In de hemel, waar ook de ark staat, in de tempel, als de troon van God. En hij komt uit de hemel met een opdracht om te gaan oogsten, de goddeloze. Hij komt uit de hemel, hij komt van God, hij komt van de Vader, want de Vader alleen weet de tijd, heeft die zelf bepaald, wanneer die grote oogst zal plaatsvinden. En de Vader heeft gesproken, nu is het de tijd. Ook de maand der goddelozen is vol. En zo komt daar dus een engel uit de hemel. Bij God vandaan, gezonden omdat de tijd is aangebroken om af te snijden de goddeloze. En hij heeft daartoe een scherpe sikkel. Dat betekent geen haper. Er wordt straks niet wat half doorgesneden. Nee, maar alles en volkomen afgesneden. Er blijft dan ook niets achter. Kun je wel eens denken, zou de Heer mij misschien overslaan? Nee, alle goddelozen worden afgesneden. Dat is wat wij samen hebben gezongen. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. Wraak genomen, zegt u. Gaat God wraak nemen? Wraakzuchtig God? Wraak is de toren van God. En toren is het antwoord van de gekrenkte en beledigde liefde. En kan niet anders dan een eeuwige straf zijn waar de eeuwige liefde is vertreden. Engel komt uit de hemel bij God de Vader vandaan met een scherpe sikkel in de hand om af te snijden de goddeloze van de ark van de troon in de hemel gekomen. En dan, geliefden, lezen wij van een tweede engel, die bij deze wijnoogst is betrokken. Vers 18, en een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. De eerste engel, het mag duidelijk zijn, met de sikkel gaat dus snijden, gaat afsnijden, gaat binnenhalen de goddeloze. En nu komt daar een tweede engel. Die komt van het altaar. De hemel als tempel bevat dus niet alleen een ark, een troon, maar ook een altaar. En welk altaar is dat dan? Dat is het reukofferaltaar. En wat is dat voor een altaar? Daar werden in de oude bedeling werden de geurstoffen opgelegd en aangestoken als een beeld van de gebeden die van Gods kerk worden opgezonden tot God die in de hemel zit. En hier bij dit reukofferaltaar in het hemels heiligdom. U kunt het vinden in Openbaring 6, zijn er zielen. En die zielen worden genoemd zielen onder het altaar. Zielen onder het altaar. Wat zijn dat voor zielen? Dat zijn de zielen van de martelaren, die zijn gestorven vanwege het geloof. Die zijn omgebracht door de vijanden van God en van zijn kerk. De marteldood gestorven en hun zielen hebben een bijzondere plaats ontvangen. Bij het altaar. En dan zegt Hebreeën 10, dat altaar, dat is Christus. En de kanttekenaar drukt dat wonderschoon uit. O, die martelaren, hun zielen dus, die hier hun lichaam hebben verloren in die vredevervolging, die zielen rusten nu in de schaduw van Christus, liefde en gemeenschap. Ze zijn als het ware bij dat altaar Christus geborgen. Hij, zo zegt de kanttekenaar, is hun woning en hun troost. Hun woning en hun troost. Een bijzondere plaats voor hen die hun lichaam hebben verloren om het geloof van Christus. En daar komt die engel dus vandaan. Van dat altaar waar die zielen onder dat altaar rusten in de schaduw van de liefde van de Zoon van God. Maar dat altaar is nog wat. En dat is ook de plaats waar al de gebeden worden neergelegd. En gereinigd door het bloed van Christus bij de Vader worden uitgegoten. Geliefde, de engel van het altaar komt dus van die plaats waar die zielen der martelaren in de liefde van Christus mogen rusten. Komen van de plaats waar de gebeden van Gods kinderen op worden neergelegd. En de gebeden van Gods kinderen op aarde zijn met zonde bevlekt. Ze bidden op zichzelf aan. En ze vragen zaken die voor God niet kunnen bestaan. Die zijn goedkeuring niet kunnen wegdragen. En wat doet dan Christus daar? In dat hemels heiligdom. Hij reinigt door zijn bloed al die gebeden. Dat zelfzuchtige, dat wordt eruit gereinigd. En zo wordt dat gebed volmaakt voor God neergelegd, uitgegoten, of hoe we het ook verder wensen uit te drukken. Daar worden die gebeden door God de Vader in zijn eeuwige raad en voorzienigheid gebruikt. Er is nog wat. Die zielen daar onder het altaar, die bidden zelf ook. Dat is misschien voor u een vreemde gedachte, voor ons samen, dat daar nog in de hemel gebeden wordt. Ik laat dat nu rusten. Ik geloof wel dat die gebeden daar niet meer gereinigd hoeven te worden. Nee. Maar die gebeden van die heiligen, die worden daar wel gehoord. En wat zijn die gebeden van die heiligen daar onder het altaar? Die zielen onder het altaar, die martelaren. Dat zijn deze gebeden. Doorlopend wordt daar gevraagd. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Die zielen onder het altaar, die bij Christus hun woning en troost hebben gevonden, die bidden dus, hoe lang nog, Heere, dat ons bloed niet wordt gebroken. Zij vragen dus, wanneer zal de dag van de vergelding aanbreken, hoe lang nog? Zij zien daarnaar uit dat God zal opstaan tot de strijd en zijn en hun haters wijd en zijn verjaagd verstrooid zal doen zuchten. Daar wordt dus gebeden door die zielen onder het altaar in de schaduw van Jezus liefde, waar de gebeden der heiligen worden gereinigd. En daar komt nou die engel vandaan. Wat betekent dat dan? Hoe dat betekent, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen? Dat betekent nou dat die engel bij die zielen onder het altaar is geweest en heeft gezegd: u vraagt, hoe lang nog? Nu. Nu is de uur gekomen, niet lang meer. Nu is het ogenblik aangebroken dat God de rechtvaardige rechter zal wreken. Het onrecht dat u is aangedaan, waardoor gij de marteldood hebt moeten sterven. Nu is het uur der vergelding gekomen. Nu zal God opstaan tot de strijd. Dat is de boodschap van die engel. Die heeft het daar mogen zeggen. Waar die zielen om gevraagd, om gebeden, om gesmeten. Het zal gebeuren. Uw gebeden worden verhoord. Uur der vergelding is aangebroken. Hoe lang? Geen tijd meer. Nu. En van die engel moet ik nog wat zeggen. Die engel komt dus van het altaar. U weet het, waar die zielen rusten. Waar ze hun gebeden op zijn. Dat altaar waar de gebeden van Gods kinderen op aarde worden gelegd en gereinigd. Maar die engel die daar heeft geboodschapt tot die zielen onder het altaar, het uur van Gods vergelding is gekomen, is ook een engel die macht heeft over het vuur. En dat is een vreselijk woord. En u kunt dat in hetzelfde hoofdstuk 14 ook lezen. Dat vuur van de eeuwige rampzaligheid. Vuur van de hel. De goddelozen zullen gepijnigd worden met vuur en zulver. En over dat vuur, dat helse vuur, gaat nu deze engel. En dat hangt samen. Hij die straks geroepen zal worden om al die onbekeerde mensen te werpen in het vuur, is dezelfde engel die dat gaat boodschappen, dat dat tegelijkertijd het uur der verlossing is van Gods kerk op aarde en de verhoring van de kerk en hun gebeden daarboven. De engel die macht heeft over het vuur. Zullen wij er ook in geworpen worden? De engel van het altaar heeft dus gezegd, de uren der vergelding is gekomen. En nu komende van het altaar gaat hij naar die eerste engel met de sikkel en zegt: en zend dan nu uw sikkel uit, werp die dan op de aarde en maai dan de aarde. Snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Deze engel van het altaar geeft nu de opdracht om het nu te doen. In beginsel is die engel al gekomen uit de hemel van God de Vader. Hij staat, om zo te zeggen, al gereed. En nu wordt gegeven een bevel om het te doen. Zend uw scherpe sikkel. Wonderlijk geliefde, hoe de gebeden van Gods kinderen worden opgenomen in de raad van God. Ik weet niet of u dat nog wel eens hoort. Het wordt nog wel eens gebeden, ook in de kerkraadskamers en ik hoop ook in de huisgezinnen. Dat er gebeden wordt aan het einde, meestal van het gebed. Gebeden wordt: Heere, we hebben dit alles gevraagd. Wilt u dat ook doen? Zo het in uw raad kan bestaan. Ik denk dat het zorgvuldiger is om te zeggen zo het met uw raad kan bestaan. In zoverre het in overeenstemming is met uw raad en eeuwige voorzienigheid. En dat is een goed gebed. En wat u dan vraagt, dat gaat Christus doen. Als het niet in overeenstemming is, wordt dat eruit gehaald. Opdat alleen dat wat in overeenstemming is met Gods raad bij de Heere zal komen. En zo worden de gebeden van Gods kinderen op aarde en naar in de hemel verhoord. Nu is de ure gekomen. De gebeden verhoord en de raad volvoerd. Dat gaat nu samen. Dat is de plaats van de gebeden van Gods kinderen. In de raad Gods een plaats gekregen. Geliefde, dan de opdracht van deze engel van het altaar. Zend dan uw scherpe sikkel. We hebben er bij de vorige gelegenheid gezegd. Er staat dus werpt. Werp die sikkel. Want de druiven zijn rijp. Kijken we dan, geliefde, hoe hier een beeld wordt geschetst van de goddeloze. Druiventakken op de aarde. De wijngaard, dat is de wereld. De druiventakken, dat zijn de goddeloze. En die druiven aan die takken zijn nu rijp. De maat is dus vol. Zoals eens bij de Amorieten werd gezegd in Genesis 15... dat er eerst zoveel geslachten voorbij moesten gaan, 4, voordat de maat der zonde de Amorieten vol was. Zo geldt het ook van de ganse wereld, de maat van hun zonde is vol. Zoveel geslachten zijn er gekomen en gegaan en nu is het einde daar. En geliefde, wat is dat dan? Dat die goddelozen hier worden voorgesteld als druiven, hangend aan takken. 2, 3 zaken moet ik hierbij noemen. Een druif, en dan moet u dat zien als die druif die vol is, niet zo'n miserig druifje, nee. Zo'n volle, gerijpte druif, de huid als het ware strak vanwege al het vocht dat daarin is opgesloten. Die druif is het beeld van de goddeloze. Vol sap, vol met het sap van de wereld, volgezogen. Wat doet een mens nou anders dan zich vol drinken, vol zuigen met de genoegens van deze wereld? We drinken de zonde in als water. Dat is een druif. Volgezogen met de sappen van de zonde en van de wereld. Maar het is nog wat. Ook volgezogen met het bloed van Gods kinderen en van Gods zoon. De goddeloze mens is ten diepste bloeddorstig, dat is vijandig ten opzichte van God en van zijn kerk en zijn naaste. Het is het beeld niet alleen van een die zich voldringt met de genoegens van de wereld, maar die zich ook volzuigt met bloed. Beeld van de vijandschap. De mens is in diepe val vijand van God en van zijn naaste. Dat is het beeld van de druif. En het derde, om niet meer te noemen. U kunt het ook in hetzelfde hoofdstuk zien. Die druiven, die mensenkinderen, die goddelozen, zijn in de beker van de duivel gebruikt om mensenkinderen te laten drinken, dus van hun genoegens waarmee zij zich hebben volgezogen, ook anderen op te roepen mee te genieten, te verleiden tot de zonde. Zo is de goddeloze in de hand van de Satan een middel om ook anderen te verleiden. Dat kan zomaar zijn, een kind dat zegt, ga je ook mee zondag naar het stadion? Dan is dat een druif in de beker van de duivel om anderen te verleiden. En ik kan nog veel meer voorbeelden noemen, maar zou ik de zonde moeten etaleren vanmorgen? Nee. En diezelfde goddelozen zijn in de beker van de duivel ook een bestraffing als mensen niet meedoen met de wereld en niet meelopen achter de duivel aan en zijn dienst ten eenenmale verachten, dan krijgen zij te maken niet met de verleidingen en verlokkingen, maar met de bestraffingen van de goddelozen die Sion gram zijn. En zo hebben we daar het beeld van de druif. Beeld van de goddeloze. Volgedronken met wereldse genoegens. Vol van bloed. Vol vijandschap. Verleidend, bestraffend. Geliefde. En die worden nu geoogst. Ook voor de goddeloze komt het einde. Zij zullen worden afgesneden. Het zal ontzaglijke uren zijn als dat gebeurt. Het lot der goddeloze zo vreselijk. Zo aangrijpend dat alleen vanmorgen daarin al een prediking ligt opgesloten tot u, tot ons allen. Zal dat ons einde dan zijn? Ja, u zegt misschien, maar kan ik nou niet van mezelf zeggen dat ik nou volgezogen ben met de zonde? Waar dan van? Waar dan van? U zegt misschien, ik ben Sion niet zo gram, ik ben niet zo veranderd ten opzichte van Gods kerk. Hoe staat u dan tegenover Gods kinderen? Zoekt u zich met hen te verenigen? Of hoe ligt dat dan? Kijk het eens na. Wat zal toch een ontzaglijke dag zijn? Als die sikkel wordt geworpen en al die goddeloze wijntakken worden afgesneden. Straks geworpen in de wijnpersbak van Gods eeuwige toren. Een eeuwige verschrikking zal dat teweeg brengen. Geliefde, dat wordt ons getekend in het vervolg van deze tekstwoorden. Als we nu letten op het einde der goddelozen. Iets gezegd van de engel met de sikkel. Iets van de engel komende van het altaar. En nu dat bevel geklonken heeft. Zend dan uw scherpe sikkel. En snijd dan af. De druiventakken van de weinige ter aarde. Want zijn druiven zijn rijp. Nu gebeurt dat ook. Het einde der goddelozen. En laat ik het maar direct zeggen. Dat is geen einde. Dat is geen einde. In die zin dat er nu een punt wordt gezet. Ach, dat zou de mens nog wel willen. Een punt. Ja, hoe vreselijk ook. Het is hier dan voorbij. Nou, het zij dan zo. God zet er een punt achter. Nee. Met eerbied gesproken geen punt. Dat zou de goddeloze mens wel willen. Dan is het over en uit. Over en uit. Nee. Dan begint het, we moeten het zo zeggen, het eindeloze einde. Einde heeft ook in zich de betekenis van doel, doeleinde. Dan komen de goddelozen tot een eeuwige bestemming in die eindeloze rampzaligheid. Het eindeloze einde der goddelozen, wat is dat? Drie dingen. Ze worden dan afgesneden. Ik hoop er straks iets van te zeggen. Voor Gods rechterstoel gedaagd. En dan geworpen in de wijnpersbakken daarin vertreden. Vertreden, niet alleen afgesneden gevonden, maar ook vertreden. Voor eeuwig vertreden. Onder de voeten, de koperen voeten van de Zoon van God, geliefde. En dan kan ik het ook vanmorgen niet anders zeggen. Dan zoals de dichter in 119 het heeft uitgeroepen. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, heren, kan niet dan vreselijk wezen. Want al het godloos volk verdoet als schuim van de aard. En mocht dat ook de vrucht zijn voor ons, dies zal ik uw getuigenis vrezen. Zingen wij de psalm van 119 vers 60. Het 60ste vers van psalm 119.
Thank you.
dat is een rijke prediking, wat we samen hebben gezongen. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Ik weet, dat is niet in ons. Als we het vanmorgen horen, dan is er maar één verlangen. Om dit niet te horen. En dat dit niet zo zal zijn. Toch, u kunt er niet voor weglopen. En het zal komen. En als het nou eens vanmorgen zo mag zijn. Als ik op uw gerichten heb gestaard. Dat we de Gods genade nou eens iets mochten beseffen van wat dat nou is. Als straks de sikkel komt, de goddelozen gemaakt worden en vertreden worden met een eeuwige vertreding. En door die engelen in het vuur worden geworpen in het eindeloze straflijdende hel. Maar dan zou de Heer dat staren, dat over het denk nog kunnen zegenen. Op wat er een haasten en spoelen en vluchten zou zijn tot de God des levens. Heer, zou u nog bekeerd kunnen worden? Jonge mensen, doe dat toch. Nou kan het nog. Nu kan het nog. Door God en tot God bekeerd worden. Als ik op uw gerichten heb gestart. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Kan ook niet anders. Want gezondigd tegen de hoogste, de eeuwige liefde. Kan niet anders gestraft worden dan met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf naar lichaam en ziel beide. En dat gaat hier gebeuren, geliefde, naar lichaam en ziel beide. Maar als een mens sterft onbekeerd, dan is zijn ziel terstond in zijn eeuwige woning in de hel. Maar nu op de jongste dag als Christus zal wederkomen, zijn kerk zal thuis halen, zullen de goddelozen ook in hun lichaam eeuwig gepijnigd worden. Uw oordeel, Heer, kan niet dan vreselijk wezen. Zou het er nu op staan? Staar u niet blind op het leven, de zon en de welvaart en de tijd die u nog denkt te hebben. Want dit oordeel gaat komen en er is geen ontvluchten aan. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en snijdt de druiven af. Het oordeel wordt voltrokken, wordt uitgevoerd. Die sikkel is een beeld dat staat ten eerste voor de stem van Christus. Wanneer die stem van Christus wordt gehoord door de jongste dag, dan zullen alle graven openbreken en ze zullen opstaan, deze tot het eeuwige leven en gene tot een eeuwig afgrijzen. Het is voorts ook de komst van talloze engelen om die dan opgestane lichamen waar nu die goddeloze ziel mee wordt verenigd, wordt het zij. Als die goddeloze nog leeft, in deze aardse bedeling, zal hij in een ogenblik worden veranderd. Al die goddelozen met hun lichaam worden nu door engelen, een schare van engelen, meegenomen en voor een grote witte troon gesteld. Voor de troon van Christus, die is een rechterstoel waar alle volkeren verzameld worden. O, daar zijn ze al. Rechts van hem staan de kinderen Gods, die op wolken hem tegemoet zijn gegaan en eeuwig bij de Heere zullen blijven. Naar lichaam en ziel door hem gekocht, ook naar lichaam en ziel door hem getroost. Naar lichaam en ziel eeuwig in zijn gemeenschap opgenomen. En aan de andere zijde, aan de linkerzijde, de bokken. De goddelozen, de vijanden van God en van zijn kerk, geliefden. En daar zal Christus oordelen. En weet u wat daar zal gebeuren? Daar zullen al die goddelozen dat vonnis overnemen. Wat betekent dat? Dan zullen ze zeggen, ja, uw oordeel is zuiver. Ik heb die eeuwige rampzaligheid verdiend. Dat zullen ze toegeven. Ze worden dus geoogst. weggenomen van de aarde, voor de rechterstoel van Christus geplaatst en daar het vonnis gehoord. Ze nemen het over. Wat betekent dat? Dat zo'n groot stuk, geliefde, dat die goddeloze God gaan rechtvaardigen. Want wij zitten in de kerk met de gedachte, met de vijandschap. Wat is dit toch? Een God die zegt dat die liefde is, de mensen voor eeuwig in de verdoemenis werpt. Dat kan toch niet? Maar die verdenking die in ons aller hart huist van nature. Want wij verdenken God altijd. Die zal daar worden weggenomen. En God zal worden gerechtvaardigd. Wij zullen allen, als we onbekeerd sterven, dat oordeel toestemmen. U doet geen onrecht. U doet geen onrecht. Zalig het volk dat het aan deze kant van het graf heeft geleerd. Om het toe te vallen en toe te stemmen. Maar gebeuren zal het. Het zij hier, tot uw eeuwige zaligheid. Het zij daar, uw eeuwige rampzaligheid. En dan, als het vloekvonnis is gehoord en overgenomen, worden die goddelozen, die druif, geworpen in de wijnpersbak van Gods toren. Het staat er zo nadrukkelijk getekend. Het heeft de Heilige Geest behaagd het zo ook ons voor te houden. Opdat de schrik des Heren ook door ons gekend zou worden. Een wijnpersbak die overloopt. Joel 3, hetzelfde hoor. Hetzelfde. God bevestigt hier opnieuw. Wat hij eenmaal heeft getuigd. Het zal overlopen. Beeld van de ontzaglijke vijandschap der mensenkinderen. En dus ook van de ontzaglijke toren die op die goddeloosheid rust. Wijnpersbak. O geliefde, en hebben we toch van de week zo mogen zien en moeten zien. Dan staan al die mensen daar op de jongste dag bij elkaar. En dan zie je ze staan, de kerkenraadsleden. En al die voorgangers, maar ook de gemeenteleden. En dan zie je staan al die ouders en al die kinderen. En dan die vraag, waar zal ik dan staan? En dan kunt je ook zien hoe daar kinderen naar hun ouders zullen wijzen. En hen zelf verwijt, ik heb me nooit gewaarschuwd. Nooit verteld dat ik opnieuw geboren moest worden. U liet het allemaal maar lopen. En dan zullen gemeenteleden wijzen naar voorgangers en kerkraadsleden. Nooit in waarheid op de knieën gegaan. Ook voor mijn ziel en zaligheid. Hoe het zal wat wezen, geliefd. Als wij allen daar zullen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Dan zullen we openbaar komen wie wij werkelijk geweest zijn. Hier nog alles kunnen verbergen, daar niet meer. Daar zal het aan het licht komen wie ik werkelijk ben geweest. En geliefde, we moeten bekeerd worden hoor. En nou kan het nog, kijk maar. Er is nog een zon, er is nog tijd, er is nog leven. Straks staan we daar, dat is zeker. Waar zal ik staan? Wijnpersbak. Beeld, ik zal proberen uit te leggen, is het volgende. Wijnpersbak, dus na het verzamelen van de goddelozen, de druiven, het gesteld geplaatst worden voor de rechterstoel van Christus, het oordeel, het vonnis vernomen, overgenomen, goedgekeurd, en dan staat er geworpen in de wijnpersbak. Toren van God. Het beeld is het volgende. U moet dat zo voorstellen. Twee bakken. En de bovenste bak rust in de onderste bak. Die is wat groter. Die bovenste bak, daar zijn gaten in aangebracht. Die bovenste bak wordt vol gegooid. Het gebeurt nu nog wel trouwens, maar ook vroeger. Vol gegooid met al die druiven. En dan gaan mensen met hun voeten die druiven vertreden. Het sap loopt eruit door die gaten en wordt dan opgevangen in die onderste bak. En dat druivensap wordt dan vervolgens gebruikt waartoe men dat wil. Druivensap, wijn en wat iets meer zijn. En dat is het beeld hier van de goddelozen als ze afgesneden zijn. Gevonnen zijn naar lichaam en ziel in die wijnpersbak geworpen. Er zijn beelden in de Bijbel, verschillende beelden, dat weet u, om die eeuwige rampzaligheid enigermate voor ons inzichtelijk te maken. U denkt maar aan het beeld van de eeuwige onrust, geen rust dag en nacht. U denkt maar aan de worm die altijd maar knaagt. U denkt aan het vuur dat altijd woedt. Hier is het beeld van het vertreden worden. Waarom? Waarom dit beeld? Omdat al die mensen daar zullen zijn die het bloed van Christus vertreden hebben. En die het bloed van Christus vertreden heeft door dat bittere, dat hatelijke ongeloof, die zullen vertreden worden. Daarom wordt dit beeld ons zo ook bijgebracht. En ook om dan dat, omdat dan het zal uitkomen, letterlijk uitkomen, wat in de mens is, kan bedekt houden hier. Ik kan vroom spreken, ik kan me vroom voordoen. En toch een hart vol vijandschap. Je kunt als een engel preken met de duivel in je hart. En dat zal er daaruit komen. Dat zal er daaruit komen. Letterlijk als dat vertreden is ook het beeld. Nou komt eruit wat erin zit. Wat komt eruit? En dan wisselt in één keer het beeld. Kijk eens. Druivensap. Nee, bloed. Druiven die getreden worden. En er komt bloed uit. De wijnpersbak. En het loopt over. En het vormt één grote stroom van bloed. Ter hoogte de tomen der paarden is er 1,5 meter. En daar staat 1600 stadien ver. Dat kunt u uitrekenen. Het gaat over meer dan 300 kilometer. Het is een beeld, ik weet het. Maar het is één groot rivier van bloed. Die uit die wijnpersbak voortkomt. Het overstroomt. Eén grote bloedzee, rivier. Joel 3, ik citeer het al, zegt het zo. De pers loopt over. En hier wordt dat nog eens bevestigd. En dat betekent niet anders. Niet alleen hoeveel er verloren zullen gaan, ook dat. De meeste, daar is de Bijbel duidelijk in. Maar ook hoeveel vijandschap er in een mens huist. Zoveel vijandschap. Zoveel wrok. Onverenigd zijn. Nee, men hoeft niet per se met een gebalde vuist naar de hemel te staan. Om toch wel een vijand van God te zijn. Alleen in onze ongehoorzaamheid. Altijd maar te doen wat God niet wil. Altijd zijn geboden overtreden en zijn Christus verwerpen. Het aanbod van genade, nou zoals een eerlijk. Al is het dan onder de vrome voorwensels het niet te kunnen, maar ge wilt niet. En wat hier gebeurt is niet anders dan wat in de Bijbel zo menigmaal is gezegd. Sla ze dood aan mijn voeten, waarom? Want ze hebben niet gewild dat de koning over hen zei. Dat willen wij niet. Eigen vorst, eigen koning, hoog op het paard. Leven in eigen hand nemen en God als een achterdeur als het sterven wordt. Nee, gij hebt niet gewild dat de koning over u zei. En dan komt het laatste. De wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed van de wijnpersbak gekomen. Tot aan de tomen der paarden 1600 stadien ver. Let u eens op. Dat kleine tussenzinnetje als het ware. Buiten de stad. Buiten de stad. En dat is zo aangrijpend. Dus die goddelozen komen buiten de stad. Dat is buiten Jeruzalem. Buiten de stad van vrede. Buiten het hart van God. Buiten de eeuwige liefde. En dat bepaalt ons tot slot, geliefde. Bij ons aller toekomst. Het is binnen en het is buiten. Er zijn ook vanmorgen veel kinderen onder ons. En dan kan ik het ook voor de kinderen zo eenvoudig zeggen. Dan vat ik alles samen vanmorgen. Dan vat ik alles samen van dit leven. Dan vat ik alles samen wat er is en wat er zijn zal. Het is binnen of het is buiten. Binnen in de stad Jeruzalem. Waar vrede eeuwig zal regeren. Of daarbuiten. Vertreden. Onder de toren van God eeuwig liggen buiten Gods liefde. Het is binnen of buiten, het is binnen, het is op Altijd is binnen of het is buiten, anders is het niet. En je staat er straks buiten of je zijt binnen. En weet u, die daar nou buiten zullen staan, buiten de stad, die waren hier binnen. Hier op deze wereld waren ze binnen. Dat betekent hier in deze grote huiskamer, want dat is er weer één grote huiskamer, daar voelden ze zich zo thuis. Dat was het haardje waar ze zich bij warmden. Daar waren alle winkeltjes waar ze hun hart hebben opgehaald en hun geld gespendeerd. Hier hebben ze alles genoten. Ze hebben zich volgedronken. Hier waren ze binnen. Hier waren ze thuis in de wereld. En die staan er straks voor eeuwig buiten. Maar dan kijk ik ook vanmorgen naar Jeruzalem. Gods kinderen zullen binnen staan. Binnen in Jeruzalem, wandelend op de Gouden Straat. En die hebben er hier buiten gestaan. Die hebben er hier buiten gestaan. En ik weet wat u, wat wij samen willen. Hier binnen. En straks ook binnen. Nee. Nee, dat kan niet. Nee, echt niet. Hier binnen, maar dan naar buiten straks. Of als u daar binnen zult zijn, dan zult u hier naar buiten staan. Hier buiten staan. Buiten. Net als de meester Christus. Die buiten Jeruzalem is gekruisigd, buiten de lege plaats. En Gods kinderen zullen de smaadheid van Christus dragen, buiten de lege plaats, buiten de stad van de wereld, geliefd. En dat is nou de ware bekering, dan zet God je er buiten. Dan zit je er buiten. Van nature heeft het allemaal warm hier van binnen. En als God gewerkt door zijn lieve geest, is hij er buiten. In één keer buiten. Buiten God en buiten zijn liefde. En dan wordt er een nood in het hart geboren. En dan gaat er een zucht opklinken tot God. Van die buitenstaander. Die daar moet zwerven. Buiten de gemeenschap met God. Die kan het in de wereld niet meer vinden. Nooit meer. Die staat er buiten in de roep. Maar één ding, Heer, zou ooit nog binnen kunnen komen. En terug kunnen komen en hersteld kunnen worden. In uw gunst en gemeenschap. En die ziel die daar buiten Gods liefde moet zwerven, die gaat in leven. Wat is als hij nou sterft, dan zal ik voor eeuwig vertreden worden. Onder die goddelijke voeten, waar ik immers nooit bij geknield heb. Die ik niet aangegrepen heb. Waar ik niet onderwezen ben in de leer die naar de godzaligheid is. Dan zal ik door die voeten vertreden worden. Zo loopt die ziel over de wereld. Die staat met alles te buiten. Ach, en dan probeert hij wel weer binnen te komen. En hij klopt en hij zucht. En hij doet goede werk om God te verbidden. Om genade te zijn. En dan kan het wel eens denken. Dan kan het wel eens lijken dat je een eentje op weg bent. Maar het wordt gaandeweg duidelijk. Dat ik me alleen steeds verder verwijder van God en zijn gemeenschap. Geliefde, dat volk zat er buiten. Dat volk zat er buiten. En weet je wat nou is? Dat zou vanmorgen het grootste wonder zijn. Als je nou vanmorgen je knieën mocht buigen. En mocht zeggen, Heer. En als ik dan voor eeuwig buiten moet blijven. Dan doet u geen onrecht. Dan doet u geen onrecht. Want buiten zullen zijn de honden. En ik ben een hond. De moordenaars. En dat ben ik ook. Ik ben vergrepen aan de liefde Gods en uw Zoon gekruisigd. Voor eeuwig buiten en dat naar recht. Die worden binnengebracht. Die zichzelf er niet binnen kunnen brengen. Maar die er eeuwig buiten moeten staan. Die worden binnengebracht. Die worden daar buiten op het vlakke des velds. Liefelijk omhelst door Christus. Voor hem breekt het uur de liefde aan. Zij worden meegenomen. Binnen. Op weg. Terug naar het hart van God. Die worden straks eeuwig gehuisvest. In het vaderhart des Heren, geliefde. Die hebben er hier buiten gestaan. En die zullen daar binnengebracht worden. Weet je wat leven in de kerk is? Dat ze hier niet meer mee kunnen. En dat ze hier nergens bij horen. Nergens bij horen. En ook voor hun eigen beleving nog vaak van buiten staan. Zelfs aan het eind van hun leven nog moeten uitroepen, Heer. Als ik zie op mezelf en alles wat ik gedaan en gedacht heb, kan ik toch geen kind van God zijn. Zal ik er dan nog eeuwig buiten moeten komen? Eeuwig buiten moeten staan? Geliefden, zo gaan ze met duizend doden in de ziel over de aarde. En die zullen straks binnenkomen. En dat zal een eeuwig wonder zijn. Als zo'n volk dat rechtvaardig verloren moest gaan, nou nog binnen mag komen in Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o God, staat onze voeten. En mensgeliefde, we moeten eindigen. Gaat verloren door de zonde van het ongeloof. En dan heb ik maar één vraag en dan kan ik afsluiten. Gaat u nog langer door met het vertreden van het bloed van Christus? Wilt u zich nog langer warm aan het vuurtje van deze wereld? Dan zal hetzelfde vuur ooit uw eeuwig tehuis zijn. Branden, omdat ge Gods liefde hebt gespaard. Geliefde, zult u nog langer voortgaan God te verdenken, zijn volk te minachten en de wereld vast te houden. Eens zal het eruit komen. Eens zal het eruit komen. Wat hier van binnen schuil gaat. Op de jongste dag. Als Christus zal wederkomen. Op de wolken om te oordelen. De levenden en de doden. Is hier nog een volk dat daar naar uitziet? Die laatste komst. Die laatste komst. Dan komt met Christus. De kerk voor eeuwig binnen. Is er een uitzien? Want hij komt hoor. Hij komt, die grote Maaier Christus. En hij zal heel lang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in zijn schuur. Amen. Zullen we eindigen, heren? En wie roept het dan vanmorgen uit in Bethel, zal ik daar ook bij zijn. Die goudgele korenschop, die ingezameld worden in de schuur van uw eeuwige liefde, zal ik daarbij zijn als die grote Maaier zijn kerk gaat thuishalen. Heren, want bij vernieuwing is het ons voorgehouden, is van tweeën één. En er is geen derde oogst. Niet voor kerkmensen die het geprobeerd hebben, maar ach, nee. Er zit wel eens een vijand in de kerk. Hoe bedekt we dat ook houden. Zijn we toornig omdat u een verkiezend God bent. U kent ons, heren. Maar dat we onszelf ook leren kennen, mag dat dan nog de vrucht zijn van de prediking. Wilt u daartoe nog ook genadiglijk als de stille naprediker onder ons werk. En ook de kinderen van de gemeente. Dat jonge hout, dat groene hout. Nog eens verbreken. Dat ook hier kinderen leren schreven tot God. Buiten Jezus is gebleven. Heren, en dat wij ook als kerkenraad samen weer eens verontrust zouden worden. Verontrust als wij niet horen van het nieuwe leven. Verontrust omdat we zo dodelijk gerust zijn als alles maar blijft zoals het is. En ook dat moeten wij straks verantwoorden. Want hij zal komen, eerlang met blijdschap. Want dan is zijn kerk eeuwig als een borghart. En met blijdschap een volk hier dat er naar uitziet, dan kunnen ze het vaak niet geloven. Maar hun blijdschap zal onbepaald op het licht dat van zijn aanzijn straalt ten hoogste op ons stijgen. Heer, of zal het eeuwig wening zijn, een knechts in de tanden, omdat we dachten wel hier u en de wereld te kunnen dienen. Dat we het zo konden schikken en plooien. Dat we met alles mee konden en toch nog een heimelijke hoop eeuwig bij u te kunnen zijn. Heren, wilt u ons dan ook bekeren? En geef dat het waar mag zijn waar we samen hebben gezongen. Hoe verschrikkelijk dat oordeel is, maar ook hoe rechtvaardig dat oordeel is. Want daar maar voor te vallen, zend dan uw sikkel, uw licht en uw waarheid. En vel ook hier nog een volk. Geef nog mensen, kinderen, die hun ziel bij het leven niet kunnen houden. Keer ons zoals ge al uw volk bekeert. De zoen en kruisverdiensten van Christus Jezus. De vergeving van al onze zonden. Om het bloed des lams, dat bloed. Dat als een stroom van genade voor ons uitstroomt. Een stroom van genade nog roept, dat bloed roept toch. Barmhartigheid, barmhartigheid. Dat bloed waardoor wij nog gereinigd kunnen worden. Doe het nog. Om Christus wil. Amen. ...126 en daarvan het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. Het derde van 126. Zegen des Heeren. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.